onze hulp in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 16, het eerste en vijfde vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heer, uw bond God durven spreken. Gij zei de Heer, ik zal u nooit verzaken, ofschoon tot u mijn goedheid niet kan raken. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd en spij des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Het vijfde vers, het eerste en het vijfde vers van de zestiende psalm. Uit het evangelie naar Lucas, het 23e hoofdstuk. En we beginnen dan bij vers 33. Lucas 23. We beginnen bij het 33e vers.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, den een ter rechter en den ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en daar werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerde weder, slaande op hunne borsten. En al zijne bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding, en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen, die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden na, en aanschouwden het graf, en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven, en op den Sabbat rusten zij naar het gebod.
Laten wij nu samen de Heer om zijn zegen bidden. Lieve Heere die in de hemel woont, wil u op ons nederzien in ontferming als wij vanavond samengekomen zijn om uw woord. Voor de laatste maal willen wij stilstaan bij uw bitter lijden en sterven en in gedachten vertoeven op de kruisheuvel van Golgotha, waar gij, o eeuwige Vader, uw zoon geofferd hebt, waar ge alles gaf wat u had, waar ge aan de wereld bekend gemaakt hebt, dat ge geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar dat gij wil dat we ons tot u bekeren zullen. O Heere, laat, als niets ons hart kan doen breken met de zonde, dan dit evangelie ons vanavond in oorlog brengen met onszelf. En laat dit woord, door u gesproken, van de kruisheuvel Golgotha, onze ziel doen uitzien naar verlossing die ge daar hebt doen komen. Laat ons in de aanvaarding van het gericht dat over onze zonde gegaan is, en in het oordeel dat we alle inwachten de zijn, indien we niet geborgen zijn onder de vleugelen van de Heere Jezus Christus. Dat, laat dat ons verschrikken, laat dat ons van onszelf doen afzien, laat dat ons alle hoop op zelfverbetering doen varen, en laat ons vanavond als ellendige, arme, hulpeloze, verloren mensen alleen maar over mogen houden die levende blik des geloofs op het kruis, die waarachtige goddelijke liefde die ons van u niet afdoet, scheiden zelfs niet in de dood. O Heere, zend daartoe uw Heilige Geest. We zijn zulke ongelukkige wereldse mensen geworden. We zijn zo druk bezig met alles wat maar voor de tijd is. We zijn zoveel van onze uren bestedend aan allerlei nutteloze dingen. En we vergeten zo vaak te zorgen voor onze onsterfelijke ziel. Het is een deel van onze blindheid en van onze diepe ellende, dat we zoveel besteden aan eten en drinken en alles wat van de wereld is, en dat we zo weinig denken hoe dat we eenmaal rechtvaardig voor uw rechterstoel zullen staan. Heere, laat het zwaarste toch het zwaarste wegen. Maak ons toch wijs tot zaligheid. Ruk ons toch uit onze sleur godsdienst. Trek er ons eens bij, Heere, opdat de pijlen van uw booggeschoten ons hart mogen treffen. En we vanavond echt schuldig werden voor u, dat we in het gevoel onze harten het bekennen mochten voor u. O God, we hebben u op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens, we hebben uw geboden verlaten. En wat zullen we nu nog anders verwachten dan dat gij doet nadat u gesproken hebt, de ziel die zondigt, die zal de dood sterven. Opdat we buigende onder dat oordeel vanavond ook geraakt zouden worden door een lichtstraal van het zalige evangelie. Het evangelie van uw genade, o God, waarin gij gekomen zijt tot de allerellendigste mensen, tot diepe ongelukkige zondaren, die zich uit het graf van de zonde niet meer kunnen optillen, die hun leven verknoeid hebben, die alles verzondigd hebben, die het eerlijk voor u bekennen. O God, als het aan mij ligt, dan komt er nooit meer iets van terecht. Maar die nu hun oog smekend naar u opheffen, en die hun handen naar u uitstrekken, en die bidden om genade. O, laat daartoe vanavond uw geest ons leiden. Mogen er zondaren tot u bekeerd worden. Mogen een mens het verliezen voor u, die zich schuldig wisten en die kwamen om genade te vinden, die net als de knechten van de koning Ben-Hadad kwamen met de strop om den hals, in de erkentenis, we zijn waard om gedood te worden. Maar we hebben gehoord dat Israëls koningen goede tierenkoningen zijn. Heere, ach, laat dan uw barmhartigheid, die gij ook in dit evangelie ons predikt, ons mogen bewegen om het voor u te verliezen, om het aan u gewonnen te geven. Het is toch enkel maar uw goddelijke liefde die ons doet buigen onder het recht. Dan alleen kunnen we zijn die we zijn, verloren zondaren. want dan zijt u onze zaligmaker. Ach, hebt hier ook een volk dat daarnaar verlangt, dat daarnaar uitziet, dat is ons leven geworden. Schenk u het vanavond opnieuw, heren. Ge kent alle strijd en de moeite, alles wat er tegenop komt. Maar laat dat blijde levenslicht onze ziel vervullen met die hoop die de wereld niet kent. En geef ons die verwachting dat we eenmaal uw in gerechtigheid zullen aanschouwen. Als de wereld veranderd wordt in een brandende vuurpoel, als de elementen der aarde zullen vergaan, als ge uw grote troon op de wolken opricht, dan te mogen ingaan in het huis Gods, in het eeuwig paradijs, dan achter te laten een lichaam van zonde en des doods, en een wereld die in het boze ligt, en dan te mogen opgaan tot Gods altaar, de plaats van het eeuwige licht, waar geen tranen meer geschreid worden, omdat er geen zonden meer zijn. Heere, laat het woord uw genade ons daarop mogen wijzen, opdat er ook in het hart van onze kinderen een keus mocht komen. We kunnen geen twee heren dienen. We kunnen niet een beetje vroom zijn en een beetje goddeloos. We kunnen niet een beetje de wereld dienen en een beetje u dienen. Het is of God of de wereld. Het is of Jezus liefhebben of Jezus haten. Heren, dat het vanavond tot een keus zou komen. In het leven van de zulken die nog voor eigen rekening leven. Die nog onbekeerd door dit leven gaan. Heren, te laat het, want er is maar één schrede tussen ons en de dood. Maar laat het ook zijn tot versterking van allen die u verwachten. Geef dat uw woord mogen doordringen in de harten van die het horen. Ge zijt een groot en een wonderlijk God. Ge gebruikt de prediking om doden leven te maken. En uw rijk, dat moet komen, want ge zijt een eeuwig koning en ge kunt niet zonder onderdanen zijn. Beweeg u ook de harten van onze kinderen tot uw vrezen, opdat ze u lief hebben en dienen mogen. Zie een gunst neder op allen die thuis ziek moesten achterblijven, die in ziekenhuizen moeten verkeren, gekend ze allen, heren. Ook onze oude broeder Sliedrecht, wees hem genadig, o God. Als zijn krachten afnemen, wil u dan zijn ziel vervrolijken met uw getuigenis en geef ons samen te mogen hopen op het heil des Heren. Zegen ook uw dienstknecht in deze uren. Maak u het hem gemakkelijk, geef hem de liefde van Christus om zo te mogen spreken dat de gemeente gesticht en gewijd werden in de grazige weide van uw woord en dat de schapen van uw kudde mogen drinken uit de fonteinen des heils. Hoor ons, o Vader, ter wille van Jezus Christus, uw Zoon, die dood geweest is, maar die nu leeft en die aan uw rechterhand bidt voor overtreders. Amen. Wij willen zingen Psalm 89, vers 18 en 19. Zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. Met schaamte is hij bedekt, elk kan hem strafloos dergen. Hoe lang, getrouwe God, zult gij u steeds verbergen? Zal dan uw grimmigheid, die niemand af kan keren, gelijk een brandend vuur, het verdrukte volk verteren? Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die den slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij help ons als tevoren, gelijk ge bij uw trouw aan David hebt gezworen. 18 en 19 van 89. Yeah.
zwogen.
Geliefden, het woord van God dat wij vanavond prediken willen, staat in Lucas 23, het 46ste vers. Lucas 23, vers 46. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Deze tekst is dus het stervenswoord van de Heere Jezus Christus. En we beluisteren hierin, in deze laatste woorden van Christus, een overwinningsroep over al zijn vijanden. In de tweede plaats een heilrijk evangelie voor zijn volk. Dus dit stervenswoord van Jezus, dat is een overwinningsroep over al zijn vijanden. En het is een troostelijk evangelie voor al zijn volk. Deze twee gedachten willen we nader toelichten. Het is voor de laatste maal dat wij samengekomen zijn om de gangen van onze lijdende borg in gedachten na te speuren. En om met onze belijdenis te spreken, allerlei vertroosting te putten uit zijn wonden. De christelijke kerk heeft van ouds een zevental weken voor Pasen besteed om hieraan in zonderheid de aandacht te wijden. En het is nooit tevergeefs geweest. Dit is die sterke waaruit zoetigheid gaat. Dit is de leeuw van Simson, die wel verscheurd is, maar die nu honing voortbrengt. Dit evangelie, daar zegt Paulus van: ik heb niet anders voorgenomen te weten onder u te prediken dan Jezus Christus en die gekruist. Het is wel de Jood, de vrome mens die in zijn eigen gerechtigheid leeft en ergernis. En het is de wijze mens, de Griek, symbool van de wijsheid. Een dwaasheid. Dat je zalig wordt door het geloof in een stervende borg. Maar het is degene die geloven, beide, of het nu Joden zijn of Grieken. Een kracht Gods tot zaligheid. Mogen zo ook het evangelie doorklinken in onze hart. Opdat wij ook zo vanavond bijeen mogen zijn rondom het kruis van Christus. Dat ook in ons leven de vrome Jood ontdekt. En de wijze Griek tot dwaasheid gemaakt werd. En dat we niet meer te hoogmoedig waren om te knielen. Te knielen voor God. Het voor God te verliezen. Want die het voor God verliest, die wint het. Die zijn leven verliest, die zal het zelf vinden. En die zichzelf oordeelt, die zal niet geoordeeld worden. Het lijden van Christus heeft het dieptepunt bereikt. Vreselijke dingen zijn geschied. De nacht is compleet geworden. Zo erg dat zelfs de natuur getuige geweest is van het lijden van Christus. De dode schepping, de bergen, de heuvelen, werden met een rauw kleed bedekt. Want midden op de dag trekt God het licht van de zon in. 3 uren lang, van 12 uur tot 3 uur, onze tijdsrekening, wordt het pikdonker op de wereld. De hele schepping leidt mede en krijgt de zichtbare tekenen van wat het eenmaal zijn zal voor alle die zich tot God niet bekeerd hebben. Want toen het nacht werd op de aarde 3 uren lang, stond dat in verband met het ondergaan van Christus in het lijden van de hel. Dus God wilde als het ware zeggen, dat is nou het gevolg van uw zonde. Het wordt nacht. In de hemel is nooit nacht. Daar is het eeuwig dag. Maar in de hel schijnt nooit meer een lichtstraal. Daar is het eeuwig nacht. Zwarte nacht. En nu gaat de aarde delen in de vloek. Nu doet God de nacht over de wereld komen. En zijn zoon daalt in de hel. De mens, de nieuwe mens, de zoon van God die niet afstamt van Adam, maar die het zaad der vrouw is, het nieuwe begin van God, die zal in de dood indalen. Die dood was bekend. Adam is gestorven en Abel is gestorven. En Seth is gestorven. En Henoch en Enos, ze zijn allemaal gestorven. Ze zijn gestorven nadat ze zaad hebben voortgebracht en kinderen hebben nagelaten. De nieuwe mens, niet verwant aan Adam, maar het zaad der vrouw, zei ik straks. Waarachtig mens, maar dan niet beladen met de erfschuld. De nieuwe mens, die daalt in de dood. Dat is het vreemde. Dat Adam sterft en Enos sterft en Noach sterft en David sterft en Petrus sterft en ik sterf. Dat is allemaal bekend. Miljoenen zijn er voor ons gestorven. En de dood zal bij ons geen halt houden. Of we hem vergeten, of we hem misspotten, het baat niet. Uit de geschiedenis is bekend dat een groot keizer de aanzegging kreeg van zijn geneesheren, dat hij niet meer beter kon worden. En toen riep die keizer uit, moet ik sterven? Ja, ook hij moest sterven. Ach, al zijn we dan geen grootheden, ook wij, wanneer de boodschap des doods tot ons komt, roepen zo vaak uit, met of zonder woorden, moet ik sterven? We kunnen het niet geloven. We willen er niet aan, tenzij God ons hart vernieuwt en ons verstand verlicht en hij ons de waarheid doet geloven. Zoals die in werkelijkheid is. Wel nu, ik zeg dat die dood voor mij komt en voor u. Dat is niks vreemds, dat zien we dagelijks. Maar dat die dood voor Jezus kwam, dat is iets vreemds. Want ons komt de dood rechtens over, wij zijn zondaar. God heeft gezegd, als je zondigt moet je sterven. En er is geen mens die niet zondigt. Maar Jezus Christus heeft gezegd, wie van u overtuigt mij van zonde. Hij zonde zonde. En dan toch sterven. En dan onder zulke vreselijke omstandigheden. Alles verliezen. Was hij dan toch een ziekelijke dweper? Was zijn woord dan toch puur bedrog? Kan het zijn dat je op zijn woord vertrouwt en dan toch teleurgesteld wordt? Zo scheen het toch? Het scheen toch alsof Kajaf was gelijk had?
alsof Herodes het gewonnen had. Alsof de overpriesters het bij het rechte eind hadden. Ze triomferen toch maar. Ze krijgen toch de zin. En ze doen toch met Jezus wat ze willen. En God laat het toe. God helpt ze nog een handje. God maakt het het allerergste. Want als Jezus aan het kruis gehangen is. Als mensen hem aan het kruis gespijkerd hebben. En zijn ziel onder de last van Gods toorn ineenkrimpt. Dan maakt God het nog donker ook. Dan mag geen zonnestraal zijn lijdensweg meer kruisen. Dan maakt God de nacht volkomen. Dat kunnen de mensen niet. De mensen kunnen hem spijkers door de handen en de voeten slaan. De mensen kunnen zijn kruis in de aarde planten. Maar de mensen kunnen geen gordijn voor de zon hangen. Dat doet God. Dat doet de schepper van de hemel en van de aarde. Dat doet de vader van de Heere Jezus Christus. En dat voor zulk een kind. Voor een kind waar God nooit verdriet van gehad heeft. O, als een vader zijn zoon slaat, die hem getergd heeft, die hem het leven heeft zuur gemaakt, die hem het bloed onder de nagels vandaan gehaald heeft. Ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen, het is zijn eigen schuld. Zo'n dwaze, halsstarrige jongen ook. Maar dat kan je van Jezus niet zeggen. Zijn vader heeft nooit enige smart van hem gehad. Nooit heeft hij zijn vader verdriet aangedaan. Nooit heeft hij iets tegen de wil van zijn vader gedaan. Altijd stond hij gereed om te dienen, dag en nacht. Maar waarom dan dat oordeel? En waarom dan die toren? En waarom dan die zwarte nacht? En waarom dan die totale verlating van God? Zodat Jezus het in die nacht uitkermt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat was niet het waarom, zoals wij vaak roepen, o Heere, waarom? Dat soms een vijandig waarom is. Dat we niet willen aanvaarden. Zonder dat God ons verklaart waarom hij het kruis oplegt. Zo was het niet bij Jezus. Maar het was het waarom dat geen antwoord vroeg. Zulke waaroms kent bijvoorbeeld de vrouw die bij het graf van haar man staat. En zij weet het, God heeft geen onrecht gedaan. Hij heeft de band losgemaakt. Maar neemt had haar smart weg, ganselijk niet. En daarom roept ze uit, o God, ik weet het wel. Ik weet het wel, ge zijt niet onrechtvaardig, maar ik kon hem toch niet missen. Waarom, o God, zo'n vrouw vraagt ook geen antwoord. Als het een christenvrouw is, dan weet ze dat zijn dag bij God bepaald was. Maar uit de diepte van haar smart smeekt ze. Ja, openbaart ze haar harteleed in die kreet, waarom? Wel nu, zo heeft Jezus dit uitgeroepen, zonder dat hij een antwoord verwachtte. Maar het was een smart die naar de hemel opsteeg, van God verlaten te worden. En als Christus in deze diepe nacht, in deze godsverlating, zijn vader getrouw blijft. Dan is Gods eis vervuld. Dan is Gods gebod gehouden. Dan is Gods wet volbracht. Want ach, ik hoef het u niet te zeggen alsof ge er niets van wist. Dat Christus hier stierf, dat is niet voor zichzelf. Wanneer hij hier ondergaat in de helse smarten. Dan komt hij om zijn ziel te geven. Tot een rantsoen voor zijn volk. Voor zijn kinderen. Voor de uitverkorene Gods. Voor de beminde des vaders. En wie zijn die beminde des vaders?
Het zijn goddeloze mensen, wereldlingen, net als u en net als ik. Mensen die het voor God verspeeld hebben van het uur van onze ontvangenis af. Dood in de zonde en in de misdaden. Voor die, eer we hem lief hebben. Paulus zegt, het zal misschien bestaan dat een vriend voor een vriend sterft. Maar Jezus Christus stierf voor ons, toen waren wij nog zondaar. Toen leefden wij nog in de modder van de ontucht, in de modder van de ongerechtigheid, in de modder van de wereldse weelde, in de modder van de achterklap, van de haat en van de nijd, of in welke andere modder van de zonde. We leefden in de ongerechtigheid. En toen had Christus reeds lief. Toen beminde hij reeds tot de dood. Want die lief had, die had hij lief tot de dood toe. En daarom heeft de Vader hem uit de vrezen verlost. Omdat hij in de nood, dragende de zonde der zijne, God gehoorzaam geworden is, is zijn dood een betaling, een afbetaling. Onze dood niet. Onze dood niet. Als we onbekeerd sterven, dan moeten we na het sterven eeuwig aan Gods gerechtigheid betalen. En die rekening die komt nooit afbetaald. Dan moeten we eeuwig smart lijden in de hel. Daar komt nooit meer een eind aan. En als we sterven nadat God ons bekeerd heeft, dan is de dood ook geen afbetaling. Want dan is de dood maar een poort, waardoor we uit dit ellendig leven mogen binnengaan in het eeuwig gelukzalig leven in de hemel. Dus de dood is bij ons nooit afbetaling. Bij Christus wel. Omdat hij de Zoon van God was, de eeuwige God, die met zijn goddelijke kracht zijn mensheid ondersteunde, kon hij door zijn sterven de rekening voldoen. En zodra hij genoeg gedaan, de laatste penning, de laatste cent aan God betaald heeft, al de geboden heeft onderhouden, lief gehad heeft, bovenal, want u weet wat de inhoud van de geboden is. Dat is God liefhebben, boven alles. En je naaste als jezelf. Dat zijn de twee geboden die de ganse wet van God behelzen. Wel nu, dat heeft Jezus gedaan. Hier aan het kruis heeft hij God lief gehad, boven alles. Want hij heeft zijn leven niet lief gehad tot de dood toe, maar hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft gezegd, Vader, moet ik sterven, uw wil geschieden. Dan heb ik uw gerechtigheid en uw wil liever dan mijn leven. Dan leg ik mijn leven af. God lief te hebben boven alles. Maar hij heeft ook zijn naaste lief gehad. Zijn broeders, zijn zusters, zijn kinderen. Die heeft hij lief gehad. Gelijk zichzelf. Want hij zelf was de Zoon van God. Hij wist het. Hij zou verheerlijkt worden met de heerlijkheid die hij bij de Vader had, hier de wereld was. Maar hij heeft ook in zijn hoge priesterlijk gebed gebeden. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die ik bij u had, eer de wereld was. Hij heeft ons lief gehad, gelijk zichzelf. Hij wilde niet alleen de erfenis in, maar hij wilde ons laten delen in zijn erfenis. Is dat niet hemels groot? Is dat niet goddelijk welgelijk zalig? Is dat niet om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheid? Wel nu, als hij dan die beide eisen van het recht heeft volbracht, dan is de toorn Gods in hem geblust. Dan is het oordeel tot openbaring gekomen. En dan zal het wederkeren tot gerechtigheid. Want als God dan in Christus zijn recht verkregen heeft, dan zal hij ook niet langer meer toornig zijn op Jezus. Dan schuift God het rouwkleed weer van de aarde weg. En dan breekt er een nieuwe morgen aan. De eeuwige opstandingsmorgen. Waar nooit de zon meer zal ondergaan. Over Jezus. En in beginsel ook over de wereld. Dat gebeurde op Golgotha.
En dan geeft de Vader de eerste stralen van zijn liefde weer in het hart van zijn kind na het lijden der hel. Hoor maar, als Jezus het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Volbracht namelijk wat gij mij te doen gegeven hebt, wat ik op me genomen heb. Wat nodig was voor mijn kinderen, voor mijn volk, het is volbracht. Dan is zijn volgend woord, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan zegt Lucas, dat riep hij uit met een grote stem. Dat hoefde de Heer Jezus niet te doen, voor zijn Vader. Want de Vader die kent ons hart. Wij hoeven niet met een grote stem te spreken opdat God ons horen zou. Want hij kent de verborgen gedachten van ons hart. Dat wist Jezus natuurlijk ook wel. Een stervende spreekt normaal niet met grote stem. Oh nee, we moeten soms ons oor op de mond van de stervende leggen om het laatste woord te kunnen opvangen. Maar hierin sterft dan ook niet een gewoon mens. Hierin sterft hij, wel tot zonde gemaakt, maar blijvende wat hij was, de eeuwige God. En daarom, hij kon, wanneer hij vrijwillig zijn leven aflegde, met grote stem uitroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is een triomfkreet over de wereld die daar aan het kruis staat, de goddeloze wereld. Want immers, Caiaphas heeft in zijn handen gegeven. Hij heeft gezegd, hij ligt voor eeuwig neer. Van Jezus hebben we geen last meer. Pilatus heeft zijn handen gewassen voor de scharen. Hij zegt, mensen, het spijt me, ik kan er niks aan doen. Ik heb mijn best gedaan, je moet het verder maar zien. Herodes heeft met hem gespot. En het volk heeft gezegd, laat Barabbas los. Laat Jezus gedood worden. Nou, alle schijn is tegen. De mislukking van zijn arbeid schijnt volkomen. Het is geen wonder dat de discipelen dodelijk verschrikt gevlucht zijn. Want de kerk, Christus schapen, ze verstonden het niet. Ze konden door het oordeel niet heen kijken. Het werd allemaal zwarte nacht voor hun ziel. De wereld vierde hoogtij. En Gods kerk zat in diepe donkerheid. Ze zagen geen uitkomst. Ze wisten de weg niet meer. Ze dachten, zouden Gods beloften missen. Eeuwig hun vervulling missen. Heeft God zijn barmhartigheden door zijn toren toegesloten. Daar dachten ze. Zo leefden ze. Zo waren ze weggevlucht. Of zo stonden ze aan het kruis. En in die dodelijke angst, terwijl de vijand zijn triomf viert, terwijl de hele wereld hoera roept, spreekt de stem van Jezus buiten en boven het gedruis uit. Vader, even tevoren in de drieuurige duisternis, kon de vadernaam hem niet meer van de lippen. Toen riep hij uit, Eli, Eli, dat is God mijn. Maar nu zegt hij, Vader. Waarom? Waarom kan hij nu Vader zeggen en straks niet? Wel, was de scheiding volkomen. Nu keert het vaderlijk aangezicht terug. En de goedgunstigheden van God openbaren zich wederom aan het hart van zijn zoon. Jezus Christus heeft de vaderhand weer ontdekt. Die straks in de duisternis hem wegstootte. Want de vader stootte hem buiten. Hij verloochende Jezus. Hij kende hem niet meer als zijn zoon. En daarom schreeuwde Jezus, o waarom, mijn God. Maar als hij dat geleden heeft, En dat terwijl dat de Vader hem van zich afstoot, toch in de donker grijpt naar de Vaderhand. Dan weet God het. Dit is de volmaakte onderhouding van de wet. Dit is de afbetaling van de schuld. Dan kan het ook geen ogenblik langer meer wachten. Als God dan het gordijn over de wereld wegtrekt en de zonnestralen weer nederdalen op de aarde, dan daalt met de stralen van de zon ook de stralen van het vriendelijk aangezicht des Vaders in het hart van Jezus. En wat de vijand dan ook mogen zeggen, en hoe ellendig het er met de kerk ook voor mogen staan, dan roept Jezus als overwinnaar: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is weer goed geworden. De deur is weer open. Het kind heeft weer een thuiskomen. De Vader staat op de uitkijk. Nog enkele ogenblikken. En de Zoon, de verloren Zoon, zal aan Vaders dis aanzitten. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat woord bevelen, dat betekent zoveel als tijdelijk toevertrouwen. Voor een korte tijd deponeren. In uw handen beveel ik mijn geest. Jezus, sterven is een daad. Ons sterven niet. Ons sterven is een lot dat we ondergaan. Wij kunnen niet zeggen, ik sterf niet. En wij kunnen de dood niet buiten onze deur houden. Als die vale ruiter door God gezonden wordt op de dag, op de uur, op de stonden door God bepaald, dan snijdt hij onze levensdraad af. En dan staan de 10 professoren om ons bed. Al geven we 100 miljoen aan de chirurg. Als God onze levensadem doorsnijdt, dan zijn we niet meer. Maar zo was het met Christus niet. Hij heeft dat sterven vrijwillig op zich genomen. En nu zegt hij, Vader, ik ga sterven. Het is weer goed tussen ons. De scheiding is weg. Ik betrouw u mijn ziel toe. Straks zal ik hem terugkrijgen uit uw hand. Wanneer ik met ziel en lichaam u verheerlijken zal. En aan uw rechterhand zal plaatsnemen. Zo spreekt iemand die weer in het reine gekomen is met God. Die betrouwt God zijn ziel toe. Het kostelijkste wat hij heeft. Jezus Christus is gestorven in de hopen des eeuwige levens. Het is bij ons wel eens zo, en dat komt omdat de meeste mensen niet begrijpen wat ermee bedoeld wordt, de hopen des eeuwige levens. Het is bij ons wel eens zo, als een kind van God sterft en hij heeft een ruim getuigenis gegeven voor zijn sterven, dan zetten we bijvoorbeeld op de rouwkaart gestorven in de volle zekerheid des geloofs, of zo. Als een ander kind van God sterft, waar je van zegt, ja, ik geloof toch wel dat het een kind van God was. Maar het was niet zo duidelijk. Het was niet zo duidelijk. Maar toch geloof ik het wel. We hebben het toch in zijn leven meegemaakt. Droefheid naar God, een liefde tot God. Ja, we geloven het. Dan zetten we voorzichtigjes op de kaart in de hopen des eeuwige levens. Hè? Als je het in cijfers zou waarderen, dan die eerste die heeft een 10, of toch tenminste een 8. En die man, die vrouw waar je opzet in de hopen, nou ja, die heeft dan een 6. Een 6. Net, we geloven het wel. Net. Maar dat is de betekenis niet van de hopen des eeuwige levens. Nee, zeker niet. Dan heb u dat woord hoop gedegradeerd tot, het kan dooien, het kan vriezen. Hè? Het kan waar zijn, maar nou ja, er zitten toch wel zwakke kanten aan. Nee, waarachtig niet. De hoop des eeuwige levens, die hoop, dat is de dochter van het geloof. Zoals het geloof zegt, ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet mijn verlosser leeft, zo zegt de hoop. En ik zal hem in gerechtigheid aanschouwen. En ik zal verzadigd worden met zijn beeld, wanneer ik zal opwaken. Dat is die waarachtige hoop die God ons gegeven heeft door zijn Heilige Geest. Toen alle hoop van alle schepselen ons ontviel. Toen we van onszelf geen cent verwachting meer overhielden. Toen heeft God met zijn toezeggingen ons hart verkwikt. En toen hebben we een hoop gekregen op God. En die hoop, die sterft nooit meer. Dat noemt Petrus een levende hoop. Die hoop, die hebben we door Jezus Christus. Omdat Jezus Christus in de dood hoopte. Omdat hij stierf in de hoop des eeuwige levens. Daarom kan het voor ons nooit meer nacht worden. O, het schijnt wel eens. En we zeggen het wel eens tegen God. O God, nou is nacht. Nou zit ik in een put, daar kom ik nooit meer uit. Nou heb ik gezondigd. Daar durf ik geen verwachting, geen vergeving meer op te wachten. Want het is niet alleen Kain die zegt, mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven worden. O, wij zeggen het ook wel eens. Wij zeggen het ook wel eens. Als het ongeloof sterker is dan het geloof. En als de macht van de zonde zo groot is dat we er geen gat meer in zien. Dan zeggen we, of misschien zeggen we het niet, maar dan denken we in ons hart, o God, nou kan het niet meer. Nou zal u het wel niet meer vergeven. Nou zal u me wel niet meer terugnemen. Nou zal het wel afgelopen zijn. Dan kan het zo donker worden. Zo bang in onze ziel. Maar nacht. Helemaal nacht. Donkere helle nacht. Dat kan nooit meer. Want in die helle nacht is Christus geweest. En nog eens. Hij heeft het niet geleden. Opdat wij het ook nog eens moeten lijden. Hij heeft het voor ons geleden. Om ons van die eeuwige nacht te vrijwaren. Opdat in ons leven een hoop op God zou zijn. Het is het woord. Het triumfwoord, zeg ik. Dat hij uitriep. Als een overwinningskreet over zijn vijanden. Maar het is ook een blijde boodschap des heils. Voor alle zijn kinderen. Want ach, wie waren ze die op zijn heil hoopten? Het waren die mensen die toen hij leefde, verwachting van hem gekregen hebben door het woord dat hij tot hen gesproken had. Daarop hebben ze verwachting gekregen. En die verwachting, die schijnt aan het eind gekomen. Die schijnt niet gehonoreerd te worden. Die schijnt ijdel geweest te zijn. Waarom dan toch? Ach, omdat ze niet gelet hebben op het woord. Maar ze hebben gelet op de omstandigheden. Ze zijn afgegaan op hun eigen gedachten. Die zij van het koninkrijk Gods hadden. Hoe komt het dat er zoveel mensen zich stoten aan het evangelie des kruises. Omdat ze zich een ideaal gesteld hebben van dat koninkrijk Gods. Naar hun eigen gedachten. 9 van de 10 keer als je met mensen spreekt die niet tot het christendom behoren. Of soms ook wel mensen die zeggen dat ze tot het christendom behoren. En u spreekt over God en over Christus en over zijn dienst. Dan is vaak het antwoord, ja maar hoe kan je nou in een God geloven die de oorlog in deze wereld doet voortduren. En die de honger niet oplost. En die zoveel misère en ellende in deze wereld laat. Kijk maar eens rond wat er gebeurt. Kijk maar eens in de kring van je familie, van je vrienden, in de kring van de mensen waar je mee werkt. Ene zee van ellende. Nou zeggen ze, nou, hè, als het toch een God was, dan moest dat toch niet zo zijn? Als het toch een God was die almachtig was, dan moest dat toch anders zijn? Dan moesten alle mensen toch in vrede en liefde leven? Kijk, dan wil men een koninkrijk naar eigen gedachten. En als dat koninkrijk dan niet komt, dan schopt men tegen de Bijbel. Dan zegt men, die Bijbel, dat is niks. Daar is niks aan. Daar is niks aan. En die God van die Bijbel, daar kan ik niet meer in geloven. Het spijt me. Maar ik kan niet geloven in een God die dat allemaal zomaar toelaat. En dan schuift men op rekening van God. Wat wij goddeloze mensen doen. We maken eerst een karikatuur van God. En dan trappen we tegen die karikatuur aan die we zelf gemaakt hebben. Ja, ook in het leven van Gods kinderen is dit vaak het euvel waar onze ziel mank aan gaat. Dan hebben we zo'n eigen gedachte, laten we maar eerlijk zijn, over de komst van Gods koninkrijk. Dan gebeurt het nogal eens dat we zeggen, Heere, dat had ik nou toch echt niet gedacht. Dat u nou zulke wegen met me zou gaan. Israël had het niet gedacht dat ze 40 jaar in de woestijn rond zouden zwerven. Het was maar zo'n klein stukje van Egypte naar Canaan. Het was ten hoogste 3 dagen. En daar hebben ze 40 jaar over gedaan. Zo is het vaak in onze ziel ook. Als we pas op de weg des levens zijn, dan zeggen we, Heer, ik zal alles overwinnen wat daarop te dragen is. Dan kom ik wel te boven, hoor. Oh, dat kleine beetje kruis, ik heb het wel eens gezegd. Dat kleine beetje kruis hier in dat leven, dat ben ik spoedig genoeg te boven. En dan ga ik op tot Gods altaar. Dan eeuwig feest. Nee, maar het kruis zal mij geen leed meer doen. Maar oh, dan komt die lange woestijn. De kennis van jezelf. De verdorvenheid van je hart. De boosheid van je leven. Die je alle dag als een vijand aankleeft. Oh, dan wordt de woestijn weg zo lang, zo dor, zo droog. Dan val je zelf zo tegen. Dan ga je meer en meer leren, o God, zou het wel terechtkomen. Waar is de weg? Waar moet ik heen? Wijs me de weg, houd me vast. Dan word je zo zwak, zo hulpeloos. Ja, daar is het God om te doen. Gans hulpeloos, tot hem gevloden, zal hij den redder zijn. Dat was de weg die hij ging met zijn volk. Want, ach, we zijn vaak net als de discipelen en de discipelinnen, zei ik. De nood van ons hart is dat we ons hart aan God niet kwijt kunnen. Ook al zijn we kinderen van God, dan zijn er zoveel dagen in ons leven dat dit de nood van ons hart is, dat we ons hart niet aan God kwijt kunnen. Er is geen band met God. Althans niet zo dat we dat ervaren. We hebben geen gemeenschap met God. Geen leven met God. En hoe komt dat dan? Hoe komt dat als die band zo gerekt is? Ik zal niet zeggen verbroken is. Maar in de waarneming van je hart zo weg is. Hoe komt dat? Wel, dat komt door onze zonde. God laat niet toe dat we 2 heren dienen. God laat niet toe dat we, terwijl dat we toch gezworen hebben hem te zullen navolgen, zijn voetstappen te zullen drukken, weer lonken en linken naar de wereld. Dat laat God niet toe. God wil ons alleen hebben. En daarom vraagt hij alles, alles, het liefste dat wij hebben. Daarom die kruisweg. Daarom dat vallen in de zonde. Daarom die zware posten die we door moeten. Daarom, opdat we het weten zouden, wat de zonde teweeg brengt. Daarom vaak ook dat gevoel van Gods toren in ons hart. Dat drukken van het goddelijk ongenoegen. En dat is waarachtig. Dat is waarachtig. Dat is maar geen droom. Dat is niet net als een kind die in het donker zegt, papa, ik durf niet, want er zit een kerel achter de boom. Er zit natuurlijk helemaal geen kerel achter die boom. Maar dat kind denkt het. En dat is bang in de donker. Maar zo is het niet met ons, zondaar. Als we onder de drukkende last van Gods gerechtigheid geen vrede en geen vreugde hebben, dan moet je maar niet zeggen, ach, maak je toch geen zorgen. Wees dan niet zo benauwd, alles zal recht komen, helemaal geen pijn. Je bent toch een kind van de Heere? Nee, die verdrukking in ons hart en dat oordeel over onze schuld en die tuchtigingen van God, die zijn waarachtig. God meent het wanneer hij zijn aangezicht voor ons verbergt. En waarom doet God dat? Opdat hij ons zou doen weten wat de zonde betekende. Welaan dan, als u ook met zo'n schuldig hart rondloopt. Hier is uw borg, die nadat hij het dodelijk tijdsgewricht doorworsteld heeft, zijn vader vond en zijn ziel beval in de hand zijn vaders. Het vertrouwen dat zelfs in de dood en in de hel niet ontbroken heeft, wordt geopenbaard in de overgaven van de borg aan zijn vader. Hij zegt als het ware, vader, hier ben ik weer. Vader, uw toorn is nu afgekeerd. Vader, ik weet het, gezult mijn ziel ontvangen. Gezult me zelfs niet in de hel van uw stoot. Ge zult uw heilige in het graf geen verderving laten zien. En geliefde, dat heeft Christus geleden als borg. opdat gij in uw doodsnood, in de angst van uw leven, wanneer de zonde u drukt, wanneer Gods wet u veroordeelt, door hem vrijmoediglijk tot God zou gaan. Uw bondsgod, die tot uw ziel sprak, zie hier ben ik, opdat gij u in uw hoogste aanvechtingen verzekerd zou mogen houden, van uw gewisse hulp van God, in uw kruis kom. Het is Goede Vrijdag, laten we ons scharen in de schaduw van het kruis. En laat ons zoeken de hand van hem die ons nederdrukte. Laat ons in de bekentenis van het rechtvaardige oordeel dat over ons gaat, niet aflaten te smeken. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Laten we ons niet groter houden als dat we zijn. Want Goede Vrijdagavond preekt ons de totale mislukking van de mens. Op Goede Vrijdagavond zegt God, daar deugt van jou niks tot in eeuwigheid niet meer. Maar Goede Vrijdag predikt ons ook. Maar toch is mijn recht vervuld. En toch is mijn wet gehouden. En toch is de hemelpoort geopend. Hoor maar, Vader, in uw handen betrouw ik me toe. Beveel ik mijn geest. Daar is mijn geest veilig. Vader, bij u schuil ik. Vader, uw gramschap is afgekeerd. En uw toorn is geblust. Ik weet het, nu troost gij mij. Wel nu, ik zeg het nog eens. Dat heeft Jezus Christus gedaan als borg. Opdat Maria Magdalena, opdat de andere Maria, opdat Salome, opdat Nicodemus, opdat Jozef van Arimathea, en opdat al degenen die de weg kwijt zijn, die het niet meer weten, die zeggen, Heere, moet dat nou zo? Moet dat nou zo? Daar geleid zouden worden, waar hij tot u zegt, onverstandig en trage van hart. Ja, dat zijn we. Dat waren zij en dat zijn wij. We moeten weer terug naar wat God gezegd heeft, om ons daarop te verlaten. Dat mochten dan ook deze discipelen en discipelinnen doen. Ze hebben alles verloren. Hun hele voorstelling van het Godsrijk is als een puinhoop in elkaar gestort. Een zeebel, een kaartenhuis. Er blijft niks meer van over. Niks meer. Is er niks meer in het hart van deze vrouwen, van deze Jozef van Arimathea, van deze Nicodemus, die daar het Christus van het kruis gaan afhalen om te leggen in het graf. Is er niks meer in het hart van deze mensen over? Ja, de liefde tot Jezus, die is overgebleven. Maar die was dan ook van God en al dat andere dat was van hunzelf. Die verwachting die zij hadden van het koninkrijk, dat was geen verwachting op grond van Gods woord. Dat was een verwachting die ze zelf opgebouwd hadden. Ze zeiden, als het nou eens zo gaat, en als het nou eens zo gaat, en als het nou eens zo gaat, dan komt het allemaal voor elkaar. Maar ze hebben niet gelet op het woord. En daarom die hele verwachting stort in elkaar. Maar wat God gedaan heeft in hun leven, dat blijft. Dwars door de dood. Want die liefde die God in ons hart plant, wanneer die ons wederbaart, dan geeft hij ons zijn liefde in ons hart. Daar zegt de bruid van in het hooglied, en die liefde die is sterker dan de dood. En die ijver die is harder dan het graf. Vele wateren zouden dezelfde niet kunnen uitblussen, al gaf iemand al het goed van zijn huis. Men zal hem ten eenenmale verachten, want die liefde dat zijn vlammen des Heeren. En die liefde die is gebleven. Nou kom, als er nu vanavond ook van die verdwaasde en van die verdwaalde mensen zijn. Die zeggen, ja, ik heb het wel eens mogen geloven. En ik heb er me wel eens op verlaten, maar hoe het nou moet. Het is allemaal zo donker. Het gaat zo verkeerd. Het is zo anders als dat ik verwacht heb. Wel, nu hoort aan uw borg. Hoort hem in zijn doodsnood. Vader. Het is weer goed. Het is weer goed. En daarom beveel ik
mijn ziel in uw hand. En ik geloof, ik sterf in de hopen des eeuwige levens. Want ik geloof dat mijn ziel in de grafkuil zeker zal worden. En dat je me straks uit het stof des doods zult opwekken. En dan krijg ik mijn ziel weer terug. Om met ziel en lichaam u eeuwig te mogen verheerlijken. Kom, laat ons dan zo, met de last onze ongerechtigheid, de weg naar het kruis gaan. O, als u het niet doet, dan is deze triomfkreet van Christus uw oordeel. Uw oordeel. Als je het niet doet, dan behoort je nog bij deze mensen die zich hooghartig van Jezus hebben ontdaan. Die zich van Jezus woord hebben afgewend. Die straks teruggaan naar Jeruzalem. Ja, misschien nog wel slaande op hun borst. Zeggende, oh, wat een wonderen zijn er gebeurd vandaag. Wat een verschrikkingen hebben we gezien. Maar dan toch afgewend van het kruis. Dan zonder met de moordenaar te smeken. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan blijft het oordeel op u rusten. Want weet, Jezus is toch overwinnaar. Of dat gij hem al zodanig erkent en benodigt, hij is toch overwinnaar. Dan zult u straks tot uw eeuwige schande bemerken, dat die gekruiste Christus, dat die verachte kerk, dat dat miskende woord van God, toch stand houdt tot in der eeuwigheid. Maar wat zal dat voor u erg zijn? Als dan straks de discipelen en de discipelinnen van Jezus het eeuwige licht binnengaan, dan gaat u naar de eeuwige duisternis, naar de eeuwige nacht. Dan gaat de deur op het slot. En die gaat nooit meer open. Tot in eeuwigheid van God vergeten. Zeg niet, ach, dat kan ik allemaal niet geloven. God is toch barmhartig en genadig. Kijk wat God gedaan heeft aan zijn zoon. Als God de zonde door de vingers zag, dan zou hij zijn zoon die smart gespaard hebben. Want zo lief had hij zijn zoon, dat hij hem voor die dood niet overgehad had, als er een andere weg geweest was. Maar daar moet aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan worden. Of door uzelf, of door Jezus Christus van 2:1. En als u dan hem niet lief hebt, en u kent hem niet, en u buigt uw hals niet onder zijn juk, dan ligt ge onder het juk van de dood, van de wet, van de hel, en van de verdoemenis. Wat zal dat na zijn, als u dan straks sterven moet, zonder hoop, zonder hoop des eeuwige levens, wanhopig, en dat voor eeuwig. O, kom toch, ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Heden zo gij zijn stem hoort, wandelt niet langer in twee wegen. Kies openlijk voor God. Kies met uw verloren zondig leven de zijde van het woord. En zeg, Heer, al mislukt alles. Al zal ik nooit de hemel binnengaan. Al zult u nooit een woord van genade tot me spreken. Maar ik kan niet langer tegen uw zonde. Ik zal bij de kruispaal staan, totdat ik de hemel zal binnengaan. Klem u zo aan dat vloekhout vast, waar Gods toorn geblust is in zijn geliefde. En zegt, hier zal ik wachten, hier zal ik staan, onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten houdt gebonden. Zij een plaatsje mij vergunt, daar ik mag wenen om zonde. Geef mij slechts de laagste plaats, zo gij mij een plaats woudt geven, want niemand heeft ooit zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven, die zich zo schuldig kent voor die
zal de zon der gerechtigheid opgaan. Amen. Heren, dat is onze enige troost bij de in leven en in sterven. Dat gij uw zoon, onze Heere, in de dood overgaf, opdat wij mogen leven. Heere, geef ons uw geest, dat we nu ook als uw kinderen zouden wandelen. De zonde en de wereld verlaten, onze oude natuur doden. Onze leden die op de aarde zijn en in een nieuw godzalig leven wandelen. Opdat we lichten mogen zijn in de duisternis. Opdat het blij vooruitzicht onze ziel zou strelen. Opdat het verlangen in onze ziel leven mocht. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Amen. De slotzang der gemeente is 118 vers 10. Psalm 118 vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheden. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord. Gij zijt mijn geest door uw ontelbare gunst bewijzen tot hulp en heil en vreugd geweest. Tiende vers van Psalm 118. Dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.